De eerste vraag die niets met het onderwerp te maken heeft. Komt het debat met u en Paul Cliteur op cd? U weet nergens van. Kijk, dat is het leuke van die vraag. Aanstaande vrijdag, daar mag u vast allemaal voor bidden, heb ik een openbaar debat met Paul Cliteur. Ik verdedig waarom ik een theïst ben, dat is iemand die in God gelooft, en hij waarom die een atheïst is. U hoeft daar helemaal geen cd van te hebben, want u komt daar gewoon. Maar dan moet u nou weer een cd ervan hebben. Ben u niet, is dat een luiigheid? Amersfoort, de lichtkring. Nou, wat is nou Amersfoort tegenwoordig? Dat is om de hoek. Dat is uurrijden. En ze beginnen om 2:00 vanmiddags in de lichtkring. Dat is de vrijgemaakt gereformeerde kerk. Vervraag me niet precies waar het ligt. Dat hoop ik tegen die tijd uitgevonden te hebben. Maar er is nog plek in die kerk. Maar in ieder geval bid u daar vast voor. Want het gaat niet alleen maar om het debat. Het gaat erom dat heel veel mensen, er is veel reclame voor gemaakt, ook onder ongelovigen, ook onder studenten. Het gaat toch vooral om dat hopelijk ook mensen aangeraakt mogen worden door de Heilige Geest. Ik heb geen flauw idee waarof het opgenomen wordt en zeker niet of die cd's beschikbaar worden gesteld, want dat is eigenlijk niet gebruikelijk met onze symposia. Er komt wel een boek van uit, maar daar staat alleen Ouweneels tekst in, niet die van Cliteur. Maar misschien vindt u die ook interessanter, aangenomen dat de meeste van u waarschijnlijk ook geen atheïst zijn. Dat boek heet, dat wordt vrijdag officieel aan mij aangeboden, maar ik heb het stiekem al gezien. Het heet De God die is, met als ondertitel Waarom ik geen atheïst ben. Als u dat wil weten, waarom ik geen atheïst ben, kunt u dat daarin lezen. Dus dat is ook mooi, hè? Geen cd, maar toch in elk geval een boek. En Paul Cliteur heeft ook verschillende boeken geschreven. Dus als u ook zijn kant van het verhaal wil lezen, nou, kijk op het internet, daar vindt u al zijn boeken. Nou, de vragen van deze avond. Ik weet niet of dat op een cd moet, Hans. Dan beginnen we nu officieel met de vragenbeantwoording. In hoeverre moeten wij aanvaarden binnen een gemeente, moeten we elkaar aanvaarden, terwijl de nadruk erg ligt op zondekennis, prediking van de wet en veel minder op het evangelie? Lieve mensen, dat zijn nou de meest onmogelijke vragen. Wie is er nou 120% tevreden over zijn eigen gemeente en over alle preken die bij u gehouden wordt? Al hebt u ook de mooiste gemeente van de wijde omtrek, u bent ook niet altijd happy. Hoe ga je daar nou mee om? Ik weet wel dat het hier gaat om een probleem dat niet een keer af en toe in de prediking naar voren komt, maar dat natuurlijk heel systematisch doorwerkt. Dat is waar. En dat betekent altijd dat je voor jezelf de vraag moet stellen, de Heere God heeft mij hier geplaatst in deze gemeente, ik moet wel dringende redenen hebben als ik hier weg zou gaan. En als ik wegga, dan is dat pas nadat ik sinds jaar en dag gezegd heb, jullie moeten meer de genade en minder de zonde prediken. En dat is wat je moet doen, je moet getuigen van het evangelie. Je moet laten zien wat het deze mensen brengen, niet de geest is van het Nieuwe Testament. Let dan maar op, ze citeren ook alleen maar Romeinen 7, 7, 7, 7, 7, 7. En Romeinen 8, kun je een cd van Romeinen 8 eens een keer geven bijvoorbeeld. Maar het is zeer eenzijdig, maar vertel ze dat. Het is heel belangrijk dat we de boodschap van vanavond onthouden dat Paulus de gelovigen oproept elkaar te aanvaarden, maar niet elkaars leringen te aanvaarden. De sterken hoeven geen respect te hebben voor de opvattingen van de zwakken. Je moet respect hebben voor een mens. Om Paul Cliteur ook eens een keer te citeren, die zegt, ik heb helemaal geen respect voor de mening van andersdenkenden. Ik heb respect voor de mens die mening heeft, maar niet voor zijn mening. Toen dacht ik, zitten we erin. Ik hoef toch geen respect te hebben voor zijn mening, maar wel voor Paul Cliteur. En zoals we altijd respect zelfs voor onze medemensen moeten hebben die nog niet eens gelovigen zijn. Maar verkondig wat u ziet als de waarheid van God. Zo zegt de schrift. En hou dat vol. Ik zou bijna zeggen zwart-wit. Als u er niet mee kan leven, vertel dan de waarheid tot ze u eruit gooien. Dat gebeurt toch onherroepelijk hoor. Johannes de Doper, de hakte zijn kop af toen hij bleef sturen. En dat zullen ze bij u niet doen. Maar op een gegeven moment worden ze het vuur zat. Om allerlei redenen heb je het gevoel niet meer gevoed te worden in de eigen gemeente. Ook al nog eens een vraag. Mag je dan naar een andere gemeente overgaan? Hoe is dan de relatie tot het aanvaarden van elkaar? Met andere woorden, hoe ver moet je volhouden? Nou, ik heb het al een beetje aangegeven. Ik zeg heel vaak in zulke gevallen, als je nou echt het gevoel hebt, ik ga hier geestelijk dood, ik stik hier. En vooral mijn kinderen, die komen hier geestelijk om. Dan komt er een punt dat je zegt, ja, nou heb ik het zo duidelijk gezegd en er verandert helemaal niks. Integendeel, ze hebben eerder de neiging ons met de nek aan te kijken. Dit hou ik niet meer uit, die gaan mijn eigen gezin dan onderdoor. En dan ga je dat met de Heer bespreken en dan komt er een tijd dat de Heer je die vrijheid geeft, want dat is natuurlijk wel beslissend. Hij moet je die ruimte in je ziel geven. Dus ik zal nooit zeggen, je moet alle tijden altijd maar in je kerk blijven zitten. Als we dat hadden gezegd, was er nooit een reformatie geweest. Dan zaten we allemaal nou nog in de Roomse kerk. Dus daar komt een keer een eind aan. Maar dat eind mag nooit op een vleeselijke wijze tot stand komen. Als je weggaat met ruzie, ben je altijd fout. Hoor je dat? En het kan best zijn omdat je zo duidelijk nog eens een keer één keer goed de waarheid wil zeggen. Maar het is onze neiging van ons vlees om, als we weggaan, ons zo goed te legitimeren dat we weggaan, dat we dan nog eens een keer flink uitvaren. En dan ga je met nadigheid weg. Als je weggaat, laat het dan wenend zijn en elkaar als broeders in de armen vallend, omdat het samen niet meer ging. Ik vind misschien dat ik een beetje overdrijf, maar ik overdrijf minder dan u denkt. Ga in vrede weg. Ik vind dat ook elke gemeente waar u zich vervolgens meldt, de plicht heeft op te bellen naar die andere gemeente waar je vandaan komt en te zeggen van, hoe is die persoon bij jullie weggegaan? Zo. En voordat je ergens anders aangenomen wordt, dan zullen ze eerst tegen u zeggen, ja, broeder of zuster, we hebben met die andere gemeente gebeld. En dat is toch niet lekker gegaan. We zouden toch wel fijn vinden als dat eerst uitgepraat werd, als dat goed ging. Als dat op zo'n goede manier daar wegging. Dat is ook heel belangrijk. Er zijn heel wat mensen die weggegaan zijn zogenaamd om des gewetens wil, maar ze hebben een hele nare smaak achtergelaten bij degene bij wie ze vandaan gegaan zijn. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Vraag. Zijn de genezingen van de Heer Jezus niet het teken van het komende koninkrijk? Deze is nog niet aangebroken. Hoe moet ik de opwekkingen die ik binnen Nederland meemaak bezien? Diensten van genezingen zijn meestal ook vaak zo. Gelukkig zelf heb ik een veel groter beeld van onze Vader. Hoe moet ik dit zien? Ja, dat is een groot onderwerp, geachte vraagsteller. Een teken van het komende koninkrijk? Nee, het teken van het koninkrijk zelf. Niet alleen maar van de toekomst. Filippus predikt het evangelie van het koninkrijk in Handelingen 8. En dat ging gepaard met grote wonderen en tekenen. En dus ze zijn juist een teken dat het koninkrijk doorgebroken is. Met grote kracht en majesteit. De Heer Jezus zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat is het koninkrijk Gods in deze tijd. En als zodanig lezen we aan het slot van Marcus dat hij als de Heer die daar zit aan Gods rechterhand het woord van zijn dienstknechten op aarde bevestigt met wonderen en tekenen die erop volgen. Dus het is niet alleen maar van de toekomst. Verder dat heel veel dingen die in dat licht worden gehouden, opwekkingssamenkomsten, genezingsdiensten, dat je daar best vraagtekens bij mag plaatsen, dat zal wel waar wezen, ja, die heb ik ook wel eens een keer. Maar dat doet niets af aan het feit dat de Heer nog steeds het verkondigde woord wil bevestigen door krachten, tekenen en wonderen, zoals hij dat op vele plaatsen ook gelukkig nog kan doen. Kan doen. Er moet hem wel de ruimte voor gegeven worden. Als wij met z'n allen strak de armen over elkaar houden, wij zeggen nou, wij zijn daar niet van gediend. Ja, dan gebeurt het ook niet. Iemand vroeg ook straks de vraag, ja, maar je ziet toch ook in het Johannesevangelie dat velen om de tekenen de Heer aannamen en later weer afweken. Ja, dat kan ook. Dat kan ook. Maar dat is toch geen reden om daarom geen tekenen te hebben. De Heer Jezus verkondigde het woord. En ook velen namen dat woord aan en gingen weer later, haakten later weer af. Dat is toch geen reden om geen woord meer te prediken. Natuurlijk, we zien met Simon de Tovenaar dat hij ook onder de indruk was door de wonderen die hij zag. En hij liet zichzelf dopen en later bleek het een miskleun te zijn. Dat kan ook gebeuren. Maar dat is nog geen reden daarom om het niet meer te doen. God gaf de wet om de mensen een ellendestaat te laten zien. Althans, dat was één van de bedoelingen van de wet. Maar er waren ook mensen die wet misbruikten om hun eigen gerechtigheid daardoor te bevestigen. Dat gebeurt. Had God daarom maar geen wet moeten geven? Alles wat God geeft wordt misbruikt. Wordt verkeerd aangewend. En dat geldt hier ook voor. En dat dus best aanmerkingen te maken zijn op genezingsdiensten en op zogenaamde opwekkingen of echte opwekkingen. Dat mag zo wezen. Maar wij hebben dan wel gauw de neiging om dat als een excuus te zien om dan maar met het badwater ook het kind weg te gooien. En de zonde van het kind. Wij als Nederlandse christenen staan over het algemeen niet open voor tekenen en wonderen. Is dat de reden dat er zo weinig mensen tot geloof komen? Nou, misschien één van de, ja. Laden wij daardoor dan niet een enorme schuld op ons? Ja, eigenlijk wel. Is het niet, zoals vaak gezegd wordt, niet voldoende dat wij de Bijbel al eeuwen hebben? Hoe belangrijk is het gebed in gemeente, kleine groep of de hele gemeente, in dit opzicht? Hoe en wanneer werkt de Heilige Geest? Ja, het zijn wel grote vragen, zeg. Alleen al op in zo'n briefje staan wel zeker 4, 5 zeer omvattende vragen. We hebben de Bijbel al eeuwen. Lieve de mensen, de Bijbel zonder de Geest is dode letters, zwarte letters op wit papier. Als de Heilige Geest het woord niet levend maakt, dat weten we allemaal van de bekering. Zonder het werk van de Heilige Geest doet de Bijbel, doet het woord van God niets. Wij hebben of het grote gevaar, en dat kan ik op talloze plaatsen in ons land signaleren, dat wij het woord willen laten spreken zonder de overvloed van de Geest. En we hebben even groot het gevaar dat wij pochen op een overvloed van de Geest, maar dan buiten het woord om, of waarbij het woord ernstig tekort wordt gedaan. Wij zijn altijd mensen die geneigd zijn tot uitersten. En beide kun je eens in ons goede vaderland waarnemen. Het woord staat voorop. Het is woord en geest, niet geest en woord. Het woord staat op, voorop. Alles wat niet naar het woord is, dat kan ook niet uit de geest zijn. Waarbij je dan wel moet bedenken dat jouw uitleg niet altijd precies de goede hoeft te zijn natuurlijk. Maar het moet wel in overeenstemming zijn met het woord van God. Maar als iets in overeenstemming is met het woord van God, is het daarom nog niet uit de geest. Je mag dat niet omdraaien. Het kan ook pure, dorre uitleg zijn. Dode orthodoxie. Zonder geestelijke kracht. Vernieuwende kracht. Ik zou al die mensen willen vragen die het gepraat over de geest maar overdreven vinden. Je weet misschien wat er op het tweede bladzij van het RD en het ND vorige week over mij geschreven stond. Al die mensen die dat maar overdreven vinden, dat gepraat over de geest, die zou ik vragen, in hoeveel jaren is uw gemeente verdubbeld? Ik kan wel raden wat de antwoorden zullen zijn, maar laat men daar maar eens over nadenken. Onze gemeenten houden zichzelf in stand door de natuurlijke aanwas van de eigen kinderen. Waar is de Heilige Geest? Je wil zeggen, het is de dag van de kleine dingen, dat zijn allemaal van die Bijbelse excuses. Maar waarom komen er dan in de derde wereld elke dag 100 tot 150.000 mensen tot bekering? Dat moet toch erg bij ons iets mis zijn? En het zou toch wel eens kunnen zijn dat wij zo eenzijdig de nadruk leggen op het woord en zo weinig op de Heilige Geest. Dat zou toch kunnen? Hoe belangrijk is het gebed daarbij? Heel belangrijk. Heel belangrijk. Een gemeente die niet bidt, en dat bedoel ik meer dan het grote gebed van de dominee op zondag, dat is geen biddende gemeente, met alle respect. Zelfs in een biddag voor het gewas, waar langer gepreekt dan gebeden wordt, en waar één persoon bidt, dat is geen bidstond. Wat een bidstond is, moet u dan maar eens nalezen in Handelingen 4, waar ze eenparig hun stem verhieven tot God. Dat is een bidstond. Handelingen 12, daar hebt u een tweede voorbeeld van een bidstond. Wij zijn goede prekers in Holland. We kunnen ontzettend goed preken, maar in bidden als gemeente, gemeentelijk bidden, daar zijn we bepaald niet erg sterk in. En dat hoort er ook weer bij. Je kunt ervan uitgaan dat als God een opwekking geeft, dan wordt zo'n gemeente weer een biddende gemeente. En dat is een van de eerste en een zich verootmoedigende gemeente. Dat zal een van de eerste kenmerken zijn dat er wel eens een opwekking zou kunnen gaan beginnen. Zoals seismologen vaak kunnen vaststellen, er kon wel eens een aardbeving komen. Zo kunnen mensen die dicht bij de Heer leven ook merken, hé, hier kon wel eens een opwekking aankomen. Het zijn van die kleine trillingjes in de grond, die je dat laten zien. Zolang een gemeente geen biddende gemeente is, mag er wel een wonder gebeuren als dan de geest daar dwars doorheen breekt. Want er zijn geen willige harten. Heel vaak begint een opwekking doordat een groep mensen in een gemeenschap aan het bidden staat. En dan echt bidden. En zo gaat verootmoedigen voor het geheel. Zo gaat het heel vaak. In de Bijbel ging het ook zo. Als je het Oude Testament kijkt, hoe die grote opwekkingen begonnen. Soms met één koning, met een klein groepje mensen. Die de Heer gingen aanroepen. Nou, er zijn wat vragen in die richting. Stel dat je in je gemeente worstelt met het feit dat de Heilige Geest de ruimte niet krijgt en je merkt dat het je groei stagneert. Nou, daar hadden we het net over. Ik heb de vraag helemaal niet kunnen doorlezen, dus het is wel verrassend hoe het een op het ander aansluit. Uiteindelijk maak je de keuze, weliswaar met pijn in je hart, om te vertrekken en kom je elders waar de Gods Geest wel ervaart. Kun je dit maken tegenover de zwakken in het geloof? Ja, dat is een goede vraag. Dat moet je allemaal afwegen. Als je weggaat, kan dat zijn voor je eigen genoegen. Je voelt je zoveel prettiger en beter in die andere gemeente. Ja, dat zal wel waar wezen. Maar je zou bijvoorbeeld ook kunnen zeggen dat je de zwakken in het geloof, je bedoelt dat dan wel een beetje anders dan in Romeinen 14, 15, maar de mensen die kwetsbaar zijn, die eigenlijk net zo over denken als jezelf, maar die kwetsbaar zijn, die het niet zo goed onder woorden kunnen gebruiken, ja, die laat je wel in de steek. Dat kan een factor zijn. U moet al die dingen overwegen voor het aangezicht van de Heer. En dan kom je tot een beslissing die of naar deze kant overhelt of naar die andere kant. Maar als het er alleen om gaat dat je jezelf beter wil voelen, dat is een zwak argument. Maar als het er om gaat dat je gezin verkommert in die andere gemeente, dat is een sterk argument. Als je het alleen maar fijn wil hebben in een andere gemeente en je medegenoten in die gemeente die je verlaat, zomaar in de steek laat, dat is niet sterk. Maar aan de andere kant, als we om die reden allemaal blijven zitten, dan worden vaak de anderen niet door ons geestelijk niveau omhoog getrokken, maar worden we uiteindelijk zelf door het geestelijk niveau van de anderen naar beneden getrokken. Neem dat allemaal mee. Ik zal nooit tegen iemand zeggen, je moet weggaan of je moet niet weggaan. Ik zal alleen maar zeggen, dit zijn de factoren waar je aan moet denken. En misschien vergeet ik er ook nog wel een paar. Maar dit zijn de dingen waar je aan moet denken. En nu ga je naar je binnenkamer, leer maar bidden. Bidden net zolang tot de Heer je duidelijk antwoord geeft. En dat krijg je. Als je het echt aan een vraag, krijg je antwoord. En dan zul je het ook zien. Dan zul je er ook in bevestigd worden. En als hij het eenmaal tegen je gezegd heeft, dan kan niets of niemand je ook weerhouden. Wat men ook voor smeekbeden uitspreekt. Maar je moet weten, mijn motieven zijn recht voor God. Ze zijn niet van het vlees, geen gelijkhebberij, geen principienreiterij, maar zuivere motieven voor God. Anders rust er geen zegen op. Dat zie je ook vaak. Dat zijn de mensen die gaan dwalen en die voelen ze nergens meer thuis en die dwalen van de een naar de ander. En dan weet je wel hoe ze vanuit die gemeente waar je het eerst bent weggegaan over je zullen praten. Dan heb je de zaken eigenlijk alleen maar erger gemaakt. Efeze 4, vers 22 tot 24. De oude mens afleggen en de nieuwe mens aandoen. Hoe verhoudt zich dat met Romeinen 6, vers 6? De oude mens is met Christus Jezus gekruisigd, voor eens en voor altijd. In Efeze 4 duidt het meer op een proces. Ja, maar dat is alleen zo in de Statenvertaling. Dat is niet zo in de Telos-vertaling. Laten we goed bedenken hoe letterlijk en nauwkeurig de Statenvertaling ook vertaald is. Alle vertaling gebeurt toch vanuit bepaalde vooroordelen. Je ziet dat bij de Statenvertaling als je even ze 4 en Kolosse 3, ik moet even op het rijtje zetten, met elkaar vergelijkt. Waar je bijna dezelfde passages hebt, daar zie je dat de Statenvertaling verschillend vertaalt, terwijl dezelfde bedoeling is. Want u hebt volkomen gelijk, de oude mens bestaat niet meer. Als je een christen bent geworden, bestaat de oude mens niet meer. En dan wacht ik een hele tijd en dan zie ik rimpels ontstaan en hoe zit dat dan? Ik zeg niet dat het vlees niet meer bestaat. Wat we ook wel eens noemen de oude natuur, al is dat geen Bijbelse uitdrukking. Ik zeg dat de oude mens niet meer bestaat. De oude mens, dat bent u als beheerst door het vlees. Die oude mens bestaat niet meer. Alle leer die die oude mens op een of andere manier overeind houdt en hem heel geleidelijk wil laten afsterven, dat is in feite een leer die de duivel in de kaart speelt. Want die zal er wel voor zorgen dat u dan heel veel nog van die oude mens zult merken en dat u heel weinig geestelijke groei zult maken en dat u vooral zult blijven geloven dat u zo'n arme zondaar blijft, opdat er vooral geen geestelijke kracht in u tot openbaring zult komen. Maar de vraagsteller heeft gelijk, de oude mens bestaat niet meer. Daar is een nieuwe mens voor in de plaats gekomen die beheerst wordt door Christus. Christus leeft in mij. Dat wil niet zeggen dat je af en toe niet zo stom kan zijn om toch weer dat vlees te laten werken. Maar dat wil niet zeggen dat dan die oude mens weer de kop opsteekt. Iets wat dood is, kan de kop niet opsteken. Dan moet je zeker weten dat hij dood is. Vandaag hoorde ik een preek in de auto van iemand die zei, je moet net doen als David. Want hij wist nooit zeker of dat steentje alleen maar een hersenbeschadiging teweeg gebracht had en een tijdelijke bewustzijn. Hij sprong er bovenop en hakte met het grote zwaard van Goliath de kop af. De oude mens is dood. Mors dood. Als hij weer de kop opsteekt, is dat in feite een leer die de duivel in de kaart speelt. Want die wil graag dat wij geloven dat die oude mens toch nog steeds zeer nadrukkelijk aanwezig is. Ik zei daarom, zei ik straks, een rechtvaardige die zondigt is niet een onrechtvaardige geworden, maar hij is een rechtvaardige die gevallen is en zo gauw mogelijk weer moet opstaan om weer opnieuw vanuit de kracht van God te gaan leven. Dat is niet geringschattend over de zonde praten, het is net andersom. De anderen doen veel te veel eer aan de zonde. Door die zonde zoveel macht toe te kennen in het leven. Dat mag dan misschien een eigen ervaring zijn, maar je moet de schrift niet laten naar beneden halen naar je eigen ervaringen. Je moet je eigen ervaringen laten vormen door de schrift. Dat is heel wat anders. Je bent een nieuwe mens geworden. Als je zondigt, dan is het een nieuwe mens die toch weer gezondigd heeft, gesufferd, en die zo snel mogelijk opstaat. Om dan weer als die nieuwe mens voor te leven. Maar die oude mens is dood. En lees dus Taylor's vertaling. Ik geloof dat de NBG-vertaling het ook goed heeft om te zien wat er in Efeze 4 vertaald zou moeten worden. Dan lees ook Kolosse 3 erbij. Dan vindt u zelfs in de Statenvertaling de bevestiging. Hiermee in verband ook Romeinen 5 vers 8 toen wij nog zondaars waren. Exact. Het is altijd heerlijk uitdagend om te zeggen, gelovigen zijn geen zondaars meer. Stevig zeggen de mensen dan, ja maar we zondigen toch nog. Dus dat is dan een soort van zelfsprekendheid, we zondigen toch nog. Nou, dat is het punt helemaal niet. Een zondaar zondigt constant. Die kan niet anders, is in de macht van de zonde. Wij zijn een nieuwe mens. Die nieuwe mens kan helaas nog zondigen. Stom, want het hoeft helemaal niet. Want hij is niet meer in de macht van de zonde. De Heilige Geest woont in hem. Dus het is ontzettend stom. Nergens voor nodig. Een ongelovige kun je 1000 excuses voor bedenken. Die man kan niet anders of die vrouw. U wel. Maar het is de duivel die u wijs maakt. Nee, het is maar het begin van een gehoorzaamheid. Het is allemaal zwak en we blijven arme zondaren. Om u maar vooral te laten blijven zondigen. Daar komt het op aan. En het is dus zo dat, als ik dat standpunt vertegenwoordig zoals Paulus het beschrijft, dan zijn wij altijd beschuldigd van, we praten lichtvaardig over de zonde. Terwijl het net andersom is. De anderen praten lichtvaardig over het werk van de Heer Jezus. Doordat zij de Heer Jezus zo weinig en zijn werk zo weinig kracht toemeten, dat het ons echt in de vrijheid kan stellen. Ik heb straks gezegd, dat houdt ook in de vrijheid en die mogelijkheid om te zondigen. Maar zoals ik in diezelfde preek hoorde, je bent vrij om een slang te kussen, maar je bent toch stom als je dat doet. Je bent vrij om een leeuw op zijn rug te gaan zitten, maar je bent toch stom om dat doet. Vrijheid om te zondigen is een dwaasheid voor een gelovige. Dat doet hij niet. Ja, soms is hij zo stom, dan doet hij het wel. Maar het is de uitzonderingssituatie. Dat het bij u misschien of bij mij nog vaak voorkomt, verandert daar niks aan. Dat het de uitzondering is die de regel bevestigt. Ik vraag heel vaak, misschien heb ik hier ook wel eens gedaan, het is een beetje een stokpaardje geworden, maar je merkt onmiddellijk waar de harten gelegerd zijn, om het eens mooi bevindelijk te zeggen. Vorige week had ik nog een hele groep reformatorische studenten voor mij op zaterdag. Toen stelde ik die vraag ook. Ik zei, ik heb deze stelling. Als je dicht genoeg bij de Heer Jezus leeft, zonder je niet. Wie van u is het met die stelling eens? Wie is het er niet mee eens? Wie durft de vinger niet op te steken? Al die mensen die het er niet mee eens zijn, daar ben ik het niet mee eens. Denk erover na, lieve mensen. Neem het mee. Denk erover na. Het probleem is niet dat u nog steeds nou eenmaal een arme zondaar bent. Dat is een excuus voor de zonde. Dat is juist lichtvaardig over de zonde spreken. Als u dicht genoeg bij de Heer Jezus zou leven en als ik dicht genoeg bij de Heer Jezus zou leven, zouden u en ik niet zondigen. Als u dat ontkent, dan is dat in feite een klap in het gezicht van wat Christus voor ons volbracht heeft. En dan doet u de zonde te veel eer aan en de duivel ook. Dus ik denk dat het net andersom is. Tuurlijk, Jacobus is altijd heel nuchter. Jacobus die gaat niet zo uit van hoge beginselen. Die vertelt dat hoe het in de praktijk eruit ziet. En dan zegt hij, wij alle struikelen dikwijls. Ja, maar hoe dikwijls het ook gebeurt, het blijft uitzondering. Het hoort niet bij ons. Het hoort niet bij ons. Laat dan de zonde niet langer in uw sterfelijk lichaam heersen. Romeinen 6 vers 12. Dat is de opdracht, dat is de lijn. De nieuwe mens. En tenslotte nog 1 Timotheus 1 vers 15, waar Paulus zegt om de zondaren zalig te maken van welke ik de voornaamste ben. Ja, ben. Dus daar moeten we nou uit opmaken dat hij dus ook nog een zondaar is. Ja, zo kun je altijd gelijk hebben. Maar in feite stelt deze vraagsteller de twee vragen tegenover elkaar. Paulus is de voornaamste van de verloste zondaren. Hij is de voornaamste van degenen die ooit door Gods genade zijn toegebracht. Het hangt natuurlijk een beetje vanaf hoe je definieert. Als je een zondaar definieert als iemand die nog steeds het vlees in zich heeft, dan vind ik het best. We gaan er niet over woorden vallen. Maar als je met zondaar bedoelt iemand die in de macht van de zonde is, dan moet je zeggen van een gelovige dat hij geen zondaar meer is. Hij kan nog wel zondigen. Het hoeft niet. Want als hij dicht genoeg bij de Heer blijft en leeft vanuit de kracht van de Heilige Geest die hem geschonken is, dan gebeurt het niet. Maar het kan wel. Al diegenen die de tweede keer hun vinger opsteken, moeten hier echt huiswerk van maken. En daar is goed over nadenken. Hoe dat dan komt dat ze daar niet aan willen, zei ik tegen die lieve studentjes ook. Die hardnekkig hun vinger omhoog blijven steken. Nee, ook ben je nog zo dicht bij de Heer Jezus, je zondigt elke keer weer. En dan denk ik, oh. Wie doet hier nou tekort aan wat? Neem het mee. Geloof het niet omdat ik het zeg. Maar overweeg deze dingen in uw hart. Nou, deze laatste vraag nog. Dat is een hele lange. Laatst in Oost-Soeburg was uw onderwerp het gebed. Sommige mensen die reizen nogal wat af. Of misschien was het via de cd. Door twee lieve mensen ben ik in de Bijbel gaan lezen. Nooit geweten dat liefde zoals God bedoelt, het bedoelt zo mooi is. Wilde dat ook zo graag dat mijn man opnieuw vertrouwen zou kunnen krijgen in Gods woord. Een moeilijk onderwerp bij ons thuis. Ik kon alleen maar bidden dat zijn hart weer open zou gaan staan om nu ook samen met het geloof verder te kunnen gaan. Een gebed uit je hart tot God. Maar ik heb er alle vertrouwen in, want mijn man was ook in Oost-Soeburg. U zei, don't worry, be happy. Ja, dat zou ik hier natuurlijk nooit zeggen, zulke dingen, maar dat zei ik dan daar. Toen moest ik ineens denken, I am happy, not worried. Faith will remove mountains. Mijn gebed is verhoord. Het is helemaal geen vraag. Het is een mededeling. Ik zou wel graag willen weten hoe het gebed verhoord is enzovoort. Het lijkt me heel erg mooi om dat te horen. Maar hier moeten we het mee doen. Een gebedsverhoring. Zonder uitduiden wat er precies verhoord is. Maar ik ben heel blij voor u dat u happy bent en niet worried. Dat is goed. Want je zorgen maken, dat is niet wat de Heer Jezus bedoelt. Wees blij en gelukkig. Hij wil graag gelukkige mensen zien. En geen bezorgde mensen. Faith will remove mountains. Oh, dat is ook een mooie voor een onderwerp. Het geloof dat bergen verzet. Marcus 11 vers 24. Als je tot deze berg zegt, enzovoort. En je gelooft in wat je zelf zegt. Dat zal je gebeuren. Gelooft u dat? Gelooft u dat als je zegt tegen die berg in uw leven, wordt opgenomen in de zee geworpen dat het gebeurt? U zegt het misschien wel, maar u gelooft er eigenlijk niks van. Dan gebeurt het niet. Dan gebeurt het niet. Als je het zegt en je gelooft ook dat het gaat gebeuren, probeer er goed in te denken weer. Dat zijn moeilijke dingen hoor. Het gaat zo over ons heen als je niet oplet. Als je het zegt en je gelooft ook dat het gaat gebeuren, dan gebeurt het. Er zijn allerlei dingen in ons leven waar wij enorm tegenop kijken. Als een berg tegenop kijken, kan ik wel zeggen. Maar de Heer zegt, ik kan die berg voor jou verwijderen als jij het gaat geloven. Als je dus in mij zoveel vertrouwen gaat stellen, ga ik die bergen wegnemen. Maar jij moet het uitspreken, je gaat het niet zomaar doen. Jij zal het zelf moeten uitspreken. Jij moet zeggen, dus niet van Heer, wilt u alsjeblieft die berg verwijderen? Nee. Nee. En dan ook, als u het niet wil, Heer, uw wil geschieden, niks. Dat is allemaal vrijblijvend bidden, dat is niet bidden. Bidden is, in de naam van de Heer Jezus, berg ga weg. En hij gaat weg. Als je het mensen gelooft wat je zegt. Weet u wat wij zouden moeten doen? Gewoon weer in de Bijbel gaan geloven. Bijvoorbeeld in Marcus 11 vers 24. Ja, we hebben nog veel te doen, lieve mensen. Voordat, weet u nog wat dat lieve meisje op haar shirt had staan? Be patient with me. God is not finished with me yet. Oh ja, zo is het wel. Zo is het wel. Nieuwe mensen. Maar wel mensen in opvoeding. Mensen in geestelijke groei. Mensen die wel moeten leren om steeds dichter bij de Heer Jezus te leven. Maar God is nog niet met ons klaar. Hij gaat gelukkig met ons door. En hij gaat ook gelukkig weer met ons mee als wij van hier gaan. God zegene zijn woord.